U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht, hier vanuit Druten. Ik wil vandaag met u gaan spreken over enkele dingen die er gaande zijn in onze kerk. En ik wil dat natuurlijk altijd koppelen, zoals ik dat eigenlijk elke week probeer te doen, met datgene waar wij als kerk in geloven. Ik wil proberen terug te keren naar de bron van ons geloof. En dat is natuurlijk altijd de openbaring van Jezus Christus zelf. En ik wil vandaag met u spreken over een interview dat onlangs heeft plaatsgevonden met kardinaal Müller. U kent ongetwijfeld de naam. Hij is de voormalige prefect van de Congregatie van de Geloofsleer. En hij ging in gesprek enkele dagen geleden met Raymond Arroyo. Hij is de interviewer van het Amerikaanse televisiestation EWTN. EWTN. En hij sprak over onder andere het synodale proces waar onze kerk op dit moment zich in bevindt. En hij zei eigenlijk wel verbijsterende woorden. En wel woorden die we ter harte moeten nemen. Hij sprak namelijk over het synodale proces als een vijandelijke overname van de kerk. En als we dat door zo'n grootheid in onze kerk, iemand die zich zo verdiept heeft in de geloofsleer en die jarenlang een grote vertrouwelinge was ook van paus Benedictus. Als we iemand van dat statuur zulke woorden horen uitspreken, dan moeten we dat natuurlijk wel heel serieus nemen. Deze kardinaal ziet namelijk het synodale proces niet zozeer als een oprecht luisteren naar wat er leeft in de harten van het godsvolk. Maar hij ziet het eerder als een weg om modernistische ideologieën te omarmen. Nou, ik wil daar vandaag niet alleen over spreken. Ik wil namelijk met name spreken over de weg die wij als kerk terug kunnen nemen. Terug naar de bron, terug naar Christus zelf. Terug naar zijn sacramenten. En vorige week heb ik in de podcast gesproken over 13 oktober, het zonnewonder in Fatima. Ik mocht daar ook twee lezingen over geven vorige week. En tijdens die verschijningen van Maria in Fatima doet Maria heel veel uit de doeken over de toekomst van de kerk en ook over hoe wij als godsvolk die toekomst mee kunnen beïnvloeden. Want zoals paus Benedictus, toen nog kardinaal zelf, voordat hij paus werd gekozen, kardinaal Ratzinger, die deed de belangrijke uitspraak dat voorspellingen of profetieën in onze kerk nooit al vaststaande gegevens zijn. En daar bedoelde hij het volgende mee, op het moment dat Maria bijvoorbeeld aan de kinderen van Fatima een inkijkje geeft in de toekomst, in een grote kastijding, in wat later genoemd wordt natuurlijk het derde geheim van Fatima, de engel die met het zwaard boven de wereld staat en die tot driemaal toe hard roept boete, boete, boete. Op het moment dat de kinderen een inkijkje krijgen in wat er zou gebeuren wanneer de wereld zich niet bekeert, wil dat niet zeggen, aldus kardinaal Ratzinger, dat dat ook per se daadwerkelijk gaat gebeuren, zoals de kinderen het zien. Dus dit soort voorspellingen komen niet altijd zomaar uit. Die komen alleen maar uit op het moment dat de mensheid geen gehoor zou geven aan de opdracht die Maria aan de kerk geeft. En dat is belangrijk om te weten, want we zien in onze tijd natuurlijk veel hedendaagse profeten ook. Internet staat er vol van. Als je op internet kijkt, dan zie je veel voorspellingen over waar het naartoe gaat met de mensheid. En het is niet zo dat die voorspellingen niet uit kunnen komen. Het is alleen zo dat die voorspellingen pas uitkomen op het moment dat wij niet doen wat de hemel van ons vraagt. Dus het is niet zo dat dat zwart-wit al in de toekomst gegrift staat en dat de wereld sowieso een enorme kastijding zal ondergaan en dat er sowieso een enorm oordeel over de wereld hangt. Dat is aan de ene kant natuurlijk hoopvol en aan de andere kant is het ook wel iets wat ons verantwoordelijkheidsbesef als het ware flink wakker zou moeten schudden. Het is namelijk hoopvol dat blijkbaar onze gebeden en onze houding als gelovigen invloed heeft op de toekomst. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we wel moeten inzien dat blijkbaar het verloop van de toekomst afhankelijk is van hoe wij ons gedragen. En dat betekent dus dat we een enorme verantwoordelijkheid hebben. Nou, ik wil vandaag deze podcast beginnen zoals altijd met gebed. Ik sprak net over Fatima en ik zal ook vandaag weer beginnen met dat belangrijke gebed dat de engel aan de kinderen van Fatima leert. En dat is een gebed van eerherstel. En ik wil zo dadelijk na het gebed gaan spreken over de meest krachtige vorm van eerherstel die onze kerk kent. En dat is natuurlijk het sacrament van de biecht. Want ik denk als we namelijk de oproep van de engel in Fatima serieus nemen om boete te doen, om ons te bekeren als mensheid, dan komen we uiteindelijk onherroepelijk bij dat prachtige sacrament van de biecht uit. En ik wil daar met name vandaag over gaan spreken. Want ik denk als Maria zegt dat de mensheid zich moet bekeren, dat de mensheid zich moet beteren, dat we uiteindelijk altijd over dat sacrament van de biecht moeten spreken. Omdat dat namelijk de weg terug is naar God. Maar we zullen het voor het gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u vanuit de grond van mijn hart en bied u het kostbaarste lichaam, bloed, ziel en goddelijkheid van Jezus Christus aan. Aanwezig in alle tabernakels van de aarde. Tot herstel van de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid waarmee hij is beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, smeek ik u om de bekering van de arme zondaars. Amen. Nou, broeders en zusters, beste luisteraars, tegen de achtergrond van wat ik net bij de opening van deze podcast heb gezegd, namelijk het interview van kardinaal Müller over de zorgen die hij uit over de toestand waarin de kerk zich op dit moment bevindt. De kerk doet niet wat ze zou moeten doen, namelijk de mensen weer thuisbrengen bij God, bij de hemelse Vader. De mensen uiteindelijk natuurlijk een leven in het vooruit stellen dat het leven hier op aarde nog zelfs overstijgt, natuurlijk het eeuwige leven. Tegen de achtergrond van de maand waarin we nu zitten, de oktobermaand, met natuurlijk vorige week 13 oktober, de herdenking van het zonnewonder en de oproep destijds in Fatima tot bekering, wil ik vandaag iets vertellen over het meest krachtige, het meest effectieve middel tot bekering dat wij kennen als kerk. En dat is natuurlijk het sacrament van de biecht. En ik ben vorig jaar kapelaan geweest in Eindhoven, de stad Eindhoven. En in Eindhoven heb je een grote gemeenschap van Poolse gelovigen. En in die gemeenschap is er een prachtig initiatief en dat is de Poolse Mannenrozenkrans. Een groep mannen die elke week samen de rozenkrans bidt en ik heb vaak met ze mee mogen bidden. En ik had het met deze mannen er vaker over hoe het kan dat het sacrament van de biecht in Nederland zo ontzettend naar de achtergrond is verdwenen. Voor een Pool, voor de meeste Polen, in ieder geval de katholieke Polen, is het onbegrijpelijk dat je je geloof belijdt als katholiek zonder dat je met regelmaat gaat biechten. En ik begrijp helemaal wat deze Poolse mannen zeggen, maar toch ben ik zelf opgegroeid juist in de Nederlandse kerk. En in de Nederlandse kerk is biechten niet gebruikelijk. Ik heb dat de afgelopen jaren als priester ook meegemaakt. Als je preekt over de biecht, dan kun je nogal wat weerstand verwachten. Nogal wat gefronste wenkbrauwen. Van gaan we dan terug het verleden in? Gaan we terug naar de jaren 50? Dat was toen, dat moest toen. En dat hebben we nu toch overwonnen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook niet veel beter wist dan dat. Tot eigenlijk vlak voor het moment dat ik zelf naar het seminarie ging. En ik wil daar iets over vertellen, over mijn ervaring, mijn persoonlijke ervaring, over de eerste keer dat ik ging biechten. En dat zeg ik niet omdat ik er trots op ben dat ik pas op latere leeftijd ben gaan biechten. Nee, dat zeg ik omdat ik denk dat veel Nederlandse katholieken zich in dit verhaal wel zullen herkennen. Opgegroeid in een kerk waarin biechten absoluut niet gewoon is, kwam ik op wat latere leeftijd, ik was al eind 20, kwam ik tot de ontdekking dat blijkbaar dit sacrament nooit was afgeschaft. En dat klinkt misschien heel vreemd, hè, dat je toch al jaren naar de kerk gaat en dat je wel... ik heb ook nooit gedacht dat het echt was afgeschaft, maar ik dacht dat het gewoon niet meer gebruikelijk was, dat het niet meer normaal was om dat te doen. En ik wist ook eigenlijk niet wie dat nog wel deed, wie er nog wel met regelmaat ging biechten. Maar op een gegeven moment werd ik toch geconfronteerd met die vraag door de pastoor van het dorp waar mijn ouders woonden. Met de vraag, heb je ooit gebiecht en zou je willen biechten? En ik weet nog dat de vraag me nogal overviel en dat ik eigenlijk stil viel. Dat ik dacht, ja, ik zou dat op zich wel willen. Maar ja, ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat ik moet biechten. Dus ik heb een paar minuten in stilte toen voor de pastoor gezeten. Een beetje mijn geweten nagaand, maar niet zo heel goed wetende hoe ik dat moest doen. En uiteindelijk na een paar minuten zei ik, nou, er komt niet echt iets. En toen zei de pastoor, nou, denk er maar eens over na de komende dagen en kom maar terug als je erover na hebt gedacht en als je er meer voor gebeden hebt. En dan kun je altijd over een paar weken alsnog komen biechten. Nou, ik studeerde destijds in Utrecht. Ik studeerde Spaans. Ik was de studie aan het afronden. En ik had een bijbaantje bij de post om als postbode brieven bij mensen thuis te bezorgen. En ik weet nog dat ik op een ochtend moest werken. En dat kwam altijd heel goed uit, want die werktijden die kon je zelf invullen grotendeels. Dus ik was aan het werken, ik was de post aan het bezorgen. En ik was steeds meer over die vraag aan het nadenken om een keer te gaan biechten. En ik heb toen eigenlijk in een paar weken tijd heb ik mijn leven proberen samen te vatten. Die afgelopen, nog niet zo'n hele lange periode, maar toch al enkele tientallen jaren. En ik ben eigenlijk bij de jeugdjaren begonnen en zo gaandeweg ben ik gekomen tot het moment van toen, van die dag. En ik ben gaan samenvatten alle dingen in mijn leven waar ik niet trots op was. En uiteindelijk, een paar weken later, ben ik inderdaad teruggegaan naar dezelfde pastoor. En ik heb daar een levensbiecht uitgesproken. En het vreemde was, ik heb daar voor het eerst van mijn leven gebiecht. En ik ontving daarna de penitentie, de absolutie. En ik had het gevoel, toen ik weer terug was in Utrecht, dat ik een enorme ballast van mijn schouders had gegooid. En dat is natuurlijk niet alleen een gevoel, want dat is ook daadwerkelijk zo. Op het moment dat je gaat biechten, ben je je zonde echt kwijt. En op het moment dat je de penitentie hebt gebeden, hebt uitgesproken, dan ben je ook daadwerkelijk weer helemaal vernieuwd en heb je als het ware je doopkleed, wat je met je doopsel hebt ontvangen, heb je weer helemaal nieuw, terug, schoongewassen, teruggekregen. En zo voelde ik me ook. Ik voelde me echt verlicht. En ik was vooral verbaasd, kan ik me nog herinneren, over het feit dat ik ten eerste dit niet eerder had ontdekt. En ten tweede dat zo ontzettend weinig mensen dit sacrament opzoeken. Want ik kende natuurlijk wel de verhalen van de mensen die dat vroeger nog hadden meegemaakt. Die dat als een soort dwang hadden ervaren. Ze moesten gaan biechten en ze wisten niet wat ze moesten gaan biechten. Dus dan verzonnen ze maar dat ze uit de suikerpot hadden gesnoept. Terwijl mijn eerste ervaring met de biecht totaal anders was. Het was helemaal niet een dwangmatige ervaring. Het was een ontzettend hartverwarmende ervaring, laat ik het zo noemen. Het was alles waar ik niet trots op was, kon ik uitspreken. En ik kon het niet alleen maar uitspreken zoals je dat bij een psycholoog zou doen. Nee, ik kon het uitspreken. En er werd nog een heel effectief geneesmiddel meegegeven ook, namelijk de absolutie, de vergeving. Dus ik was eigenlijk stom verbaasd dat dit vergeten sacrament zo naar de achtergrond was verdwenen. En sindsdien heb ik ook vaker over dit moment ook gepreekt. Het moment waarin ik voor het eerst heb ervaren dat de barmhartigheid en de vergeving van God heel effectief en heel krachtig op één moment aanwezig kunnen komen, namelijk in het sacrament van de biecht. En sindsdien denk ik ook en geloof ik ook dat we ook in de kerk hier in Nederland daar veel meer over moeten spreken. Niet om de mensen nou per se op de knieën te dwingen van je moet gaan biechten, maar juist omdat je, als je de biecht zelf op deze manier hebt ervaren, op deze manier kent, je dat ook andere mensen gunt. Je zou kunnen zeggen dat op het moment dat mensen nooit gaan biechten, ze eigenlijk de volheid van hun geloof niet helemaal kennen. Die echte vergevende liefde van God, die uiteindelijk wil dat wij een nieuw leven ingaan en die niet wil dat wij met zo'n ballast blijven rondlopen. En natuurlijk heb ik vaker met mensen hierover gesproken, ook in de parochie, en dan krijg ik vaak reacties als, ja, maar wat heb ik dan fout gedaan? Ben ik dan zo'n slecht mens? Nou, ten eerste is dat helemaal niet wat God wil zeggen. God wil helemaal niet de nadruk erop leggen dat we slechte mensen zouden zijn. God wil dat wij verlost worden. God wil dat wij opgelucht adem kunnen halen. En als het gaat over zijn we dan zulke slechte mensen, nou, we zijn allemaal niet volmaakt, nee. En dat is natuurlijk de eerste stap om te erkennen dat we inderdaad zondaars zijn. En dat bidden we ook elke mis, dat bidden we zelfs elk wees gegroet. Bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Dus inderdaad zijn we zondaars. En deze erkenning dat we zondaars zijn, is niet iets dat ons somber moet maken, maar het is juist de eerste stap op weg terug naar volledige vrede met God, met jezelf, met je hele omgeving, met heel de kerk. Dus uiteindelijk is het een middel dat aan de kerk is gegeven voor ons. He, niet alleen maar om genoegdoening te geven aan God, om hem te pleasen, om het even modern te zeggen. Maar uiteindelijk is het om ons hart en onze relatie met God in vrede te brengen, tot vrede te brengen. En daarom zou ik u willen vragen, denk eens na over wanneer was mijn laatste biecht. En als het zo is dat het misschien wel jaren geleden is dat u voor het laatst gebiecht heeft, dan wil dat niet zeggen dat pad naar die vergeving, naar dat nieuwe leven wat God schenkt in de biecht, dat voorgoed gesloten is. Integendeel, open die weg opnieuw. En ik maak dat ook vaker mee. Mensen die jarenlang niet gebiecht hebben, die dan toch weer bij de biecht weer opnieuw thuiskomen bij God op een manier die ze eigenlijk jaren niet hebben meegemaakt, niet hebben ervaren. Dus mijn aansporing deze oktobermaand, waarin we de Rozenkrans bidden, natuurlijk ook een gebed van bekering, maakt dat het niet alleen bij de Rozenkrans blijft, maar dat u ook met regelmaat dat prachtige sacrament van boete en verzoening ontvangt. Ik wens u een hele goede week toe en volgende week hoop ik u weer te ontmoeten hier bij Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.